Dit is NH Gooi.
De stem van het Gooi.
Het heden verklaren op basis van het verleden is erg in zwang. Veel beleid is gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Staan beleidsmakers open voor de future literacy als nieuwe ontdekkingsvorm van beleid? Daarover praat ik met Lulu Nekkers en Bodil Jurgen. Die zijn in de studio aangeschoven. Welkom.
Dankjewel.
Future literacy, wat is dat eigenlijk? Best een moeilijke term, hè?
Nou, eigenlijk is het zo simpel als toekomstgeletterdheid. En dat betekent dat je een soort van manier, een soort van radars, antennes hebt ontwikkeld om om te gaan met onzekerheid. En dat is denk ik eigenlijk de kern. De wereld is denk ik vandaag de dag meer dan onzeker. Als je 's avonds naar bed gaat, dan weet je niet hoe de dag er morgen uitziet op grote schaal. Toch wil je je op een bepaalde manier kunnen voorbereiden op die onzekerheid. En de enige manier hoe je je daarop kunt voorbereiden is door te leren om signalen van veranderingen tijdig aan te voelen. En om flexibel te zijn en een soort vertrouwen te hebben in die onzekerheid. En te anticiperen daar waar nodig.
Ja. Anticiperen betekent meedoen, actief zijn. Het is dus geen valium voor mensen die een beetje in de war zijn geraakt omdat ze het niet meer zien zitten.
Nee, zeker niet.
Je moet echt aan de slag.
Er moet hard gewerkt worden, zeker. Ja.
En hoe doen we dat dan?
Tja, hoe doen we dat? Nou, ik denk openstaan voor veranderingen. En niet bang zijn voor het onbekende. En het hard werken is constant in beweging zijn. Meegaan met bewegingen. Soms misschien weerstand bieden. En eigenlijk wat wel bijzonder is aan deze tijd is dat er zoveel onzeker is en zoveel verandert. En juist die veranderingen, die grote disruptieve veranderingen, dat zijn ook momenten waarin je grote verschuivingen kunt maken in je denkpatronen. Men is gewend om een soort lineair vooruit te denken. En eigenlijk is dat iets wat in deze tijd niet meer mogelijk is.
Nee, Bodil, als we kijken van hoe de situatie nu is. Hè, we hebben heel vaak, je raakt het al een beetje aan, Lulu. We hebben heel vaak te maken met, vandaag doen we het zo. Nou, als we nou het lijntje een beetje doortrekken, we trekken de trend door. Dan ziet de toekomst er morgen zo uit. Maar zo werkt het niet, hè?
Nee, wij noemen dat eigenlijk foresight, vertellend vooruitzien. Dus dat is eigenlijk doortrekken van het nu naar een heel kleine bandbreedte naar de toekomst. En wij kijken meer naar de toekomst naar in foresight. Dus eigenlijk vertellend vooruitzien. Hoe kan je eigenlijk de toekomst verkennen? Meerdere toekomsten zien. En dat helpt ook om niet naar één toekomstbeeld te kijken, maar ook te zien van wat is eigenlijk de mogelijkheden die mogelijke toekomsten allemaal bieden.
Ja, meerdere toekomsten, daar moeten we even bij stilstaan. Want onze toekomsten zijn niet gelijk.
Nou, zeker niet. De toekomst is niet veel meer dan het verhaal, het construct dat wij in ons hoofd bedenken. En hoe ik over de toekomst denk, zal wellicht heel veel verschillen van de toekomst die jij je voorstelt of een ander zich voorstelt. En juist door met een groep gezamenlijk over die toekomst daar een voorstelling van te proberen te maken. En eigenlijk wil je dan dus niet één voorstelling maken, maar juist die bandbreedte opzoeken van wat is er allemaal mogelijk in de toekomst. Daarmee bereid je je voor op hetgeen wat onzeker is. En als je op één toekomst voorbereid, dan ga je geloven in dat beeld wat je zelf gecreëerd hebt. En dat is meestal die lineaire gedachte. Terwijl als je met elkaar in meerdere toekomsten gaat nadenken door bijvoorbeeld scenario planning, wat een van de methodes is om die toekomst in kaart te brengen, dan rek je eigenlijk die bandbreedte van dat voorspelbare en voorstelbare op.
Ja, ja. We gaan even van de bandbreedte af. We gaan gewoon maar eens naar een praktisch voorbeeld.
Ja.
Zullen we een voorbeeld nemen op gemeenteniveau waarvan je zegt van oké, dit is het probleem. En dan gaan we daar met future thinking, gaan we daar literacy, gaan we daar naar kijken. En dan gaan we kijken of wat daar nou anders uit zou komen als dat we alleen maar een lineair beleid zouden volgen. Heb je zo'n voorbeeld, Bodil?
Ik geef hem even over naar Lulu deze.
Nou ja, wat je ziet is dat gemeentes vaak geneigd zijn om te denken in woningbouw, woningopgaves. De problemen die er in het hier en nu spelen. Terwijl wat je wil bereiken is dat je gaat kijken naar wat is nou een gedragen toekomstbeeld. En gedragen betekent niet alleen maar vanuit de bestuurders, niet alleen maar van de gemeenteraad. Hè. En je ziet steeds meer ook dat participatie natuurlijk een belangrijke rol gaat spelen in beleid. En juist door grote groepen te betrekken in het nadenken over die toekomst, creëer je eigenlijk een beeld waar iedereen zich in kan vinden en waar iedereen met elkaar de schouders onder wil gaan zetten. En als wij bijvoorbeeld met een gemeente gaan werken, dan werken we uiteraard met de gemeenteraad en met het college. Maar we geven ook toekomstlessen op basisscholen. En de kracht die daarin zit, hè, als het dan gaat over die geletterdheid van het voorstelvermogen eigenlijk, is dat kinderen nog niet geremd worden door de paradigma's en de kaders die er in het hier en nu leven. Dus die kunnen nog heel vrij en associatief over die toekomst nadenken. En ja, dat is eigenlijk wat je graag wil.
Ja, je zegt tegen wethouder, waar is het kind in jezelf?
Exact, dat zou je graag. En juist door die wethouders bij zo'n les te betrekken en misschien ook wel een onderdeel van die les te laten zijn. We vragen wethouders overigens ook altijd om een kinderfoto van zichzelf in te leveren. Zodat
en op de step te komen.
Precies.
Ja.
Nou ja, en dan begint de les. En ja. Kinderen kunnen nog ongeremd nadenken over en problemen oplossen die misschien niet realistisch zijn, maar wel mooi zijn. Zoals een groep kinderen die in het kader van zeg maar de energietransitie bedacht. Nou, als we geen zonnepanelen of als we geen windmolens in onze gemeente willen, misschien kunnen we dan al onze sportscholen koppelen aan een soort energieopwekking. En als dan al die fietsjes en die loopbanden. Ja.
Prima idee.
Energie terugleveren aan het net. Dan hebben we misschien wel een goede energiebron. En de realistische uitvoering is natuurlijk een ander verhaal. Maar het helpt wel om buiten de gebaande kaders te denken. En ik denk dat dat vooral heel erg belangrijk is als het gaat over bijvoorbeeld binnen een gemeente naar een probleem kijken.
Ja, dan gaan we naar zo'n gemeente kijken. En dan zien we bijvoorbeeld dat een wethouder zegt van ik heb een projectontwikkelaar, die wil iets. Die komt met een kant-en-klaar plan. En dan moeten we nog wat sociale woningbouw moet er ingefietst worden. Nou, in het basisplan zit dat natuurlijk, maar lopende traject gaan we beginnen met burgerparticipatie. Dat loopt allemaal wat langer dan wat moet gebeuren. Er komt wat meer weerstand, draagvlak wordt wat minder, omdat het toch op een gevoelige plek ligt. En dan zegt de projectontwikkelaar, ja, maar duurt nou zo lang. Ik heb inflatie, loonkostenverhoging, dat soort dingen. Nu moeten er maar een paar van die sociale woningen, die moeten maar uit het project onttrokken worden. En by the way, we gaan ook die woonoppervlakken, die gaan we verkleinen, want dan kunnen we meer woningen bouwen, dan wordt het weer opnieuw rendabel. Dat zijn wel zaken die met regelmaat voorkomen. Als je dan kijkt van waar zit de oplossing, dan moeten we misschien daarvan af om op een andere manier naar het realiseren van sociale woningbouw te kijken.
Ik denk dat het niet alleen over woningbouw gaat. Het gaat over een groter vraagstuk van hoe kijk je naar hoe je je samenleving wil inrichten. Als je de keuze maakt om dat op inderdaad de pilaar van de economische maakbaarheid te doen, dan maak je keuzes inderdaad. Dan zet je als eerste zo'n ontwikkelaar aan het werk. Maar als je de keuze maakt om veel meer de maatschappelijke waarden te benaderen, wat ik denk dat ook een beweging is die we nu steeds meer zien, of zouden misschien moeten zien, dan ga je ook anders kijken naar zo'n vraagstuk. Dan begin je niet met de vraag van wat levert het me op? Economisch gezien, maar ga je kijken naar wat moet het me opleveren als stad, als gemeente, als land.
Dat betekent dat we anders naar begrotingen moeten gaan kijken. Want dan zou je kunnen zeggen, ja, we kunnen eigenlijk met een kleinere hoeveelheid geld kunnen we toe. Omdat we met het geld wat we investeren veel meer maatschappelijke waarde kunnen creëren.
Ja, ik denk wel dat zeg maar, hè, als het over begrotingscyclus gaat, is het nog relatief korte termijn. En wat je eigenlijk met toekomstdenken wil bereiken, is dat je lange termijn gaat kijken. Dus eigenlijk wil je voor de begrotingscyclus wil je plannen opstellen, zodat vervolgens je begroting daar een afgeleide van is.
Ja, moet je dan ook tegen je raad zeggen van ja, wat we nu zien als kosten, dat is eigenlijk gewoon een investering in de toekomst?
Dat lijkt mij wel, ja. Ja, dat en ik denk ook, hè, een raad zou zich moeten realiseren dat het beleid wat zij in die 4 jaar nastreven niet alleen maar voor die 4 jaar is, maar juist voor die langere termijn. En daarom is zo'n toekomstvisie voor een gemeente denk ik van groot belang. Zodat je niet de hele tijd die beleidscyclus van 4 jaar afwerkt en dan maar weer eens verder gaat kijken. Maar juist, en overigens geldt het niet alleen maar voor een gemeenteraad en zou dit voor alle overheden moeten gelden. Je wil verder vooruitkijken, zeg 15 jaar vooruitkijken. En dan spreken we echt over die toekomstgeletterdheid. En dat zorgt uiteraard ook voor dat je wendbaar moet kunnen zijn. Want zo'n visie is een stip op de horizon voor de komende 10, 20 jaar. Maar er verandert natuurlijk nog wel wat in de wereld, waardoor je aan de hand van die visie mee moet kunnen bewegen en moet kunnen meelaveren in de ontwikkelingen die er op je afkomen.
Ja. Wendbaar zijn betekent dat zo'n future literacy traject niet alleen maar plaatsvindt aan het begin. Hè? Dat moet je met regelmaat moet je dat herhalen.
Ja.
Continu proces. Eigenlijk.
Ja, maar continu is dat iedere dag, 's morgens bij de koffie. Hoe moet ik dat zien?
Nou,
moet je baas zeggen van we zijn er weer eens aan toe?
Als je toekomstgeletterdheid als een vaardigheid ziet, die je dus moet ontwikkelen, net zoals digitale vaardigheden, is het een vaardigheid die je moet ontwikkelen en die je langzaam steeds verder uit moet bouwen en die onderdeel wordt van je zijn, is misschien een grote opmerking. Maar er moet wel een herhaalbaarheid in zitten. Anders doe je het een keer en daarna nooit meer. En dan ben je dus niet digitaal of toekomstvaardig, maar dan ben je het gewoon eens in de zoveel tijd aan het doen. En dan staan we eigenlijk zijn we weer terug bij af.
Ja, en ik denk, als je echt spreekt over die toekomstgeletterdheid, dat betekent dat je op een andere manier de krant leest. Dat je, als je de krant leest en je leest een artikel, dat je je afvraagt, wat zitten daar voor signalen in die misschien een verandering impliceren? En misschien niet alleen voor mij of voor mijn organisatie of voor mij als persoon, maar breder. En hoe vertaalt dat zich naar de toekomst? Wat voor impact heeft dit, ook al is het helemaal niet verwant misschien aan mij, als ik het zo sec lees als dat het er staat. Maar wat betekent dit in grotere lijn? En probeer dan eigenlijk alles wat je om je heen ziet gebeuren te vertalen naar dat lange termijn perspectief. En ik denk dat dat iets is waar je op kunt trainen. Hoe meer je met de toekomst bezig bent, hoe meer je eigenlijk die antennes, die radar ontwikkelt om die veranderingen te zien. En hoe eerder je ze ziet, hoe eerder je kunt anticiperen. En
ja, we hebben 150 Kamerleden. Moeten we daar niet beginnen?
Het lijkt mij heel verstandig. Ja, zeker. Nou ja, het is wel. Ik denk wel dat hoe beter je. Het is misschien ook wel. Ik denk dat.
Die leven met de waan van de dag, hè?
Ja, en ik denk ook dat er een grote mate van onzekerheid in de persoon zit. In die zin, omgaan met de toekomst is heel onzeker. Want waar ga je nou eigenlijk mee om?
Ja.
En eigenlijk, je moet die onzekerheid omarmen en je moet er geen angst voor hebben. Wat heel natuurlijk is, hè, dat je een angst hebt of een weerstand hebt voor verandering. Maar wat je juist wil, is dat je leert vertrouwen in dat je tijdig kunt inspelen op die veranderingen. En misschien ook wel dat grote veranderingen een mooie aanleiding zijn om het roer eens een keer heel goed om te gooien.
Ja, want er zitten nogal wat systemen zitten in de weg.
Exact. Maar als ineens de systemen niet meer zijn zoals ze leken te zijn, dan geeft dat ook de ruimte om echte veranderingen door te voeren.
Ja. Toeslagenaffaire is daar een mooi voorbeeld van.
Exact.
Maar we hebben nog iets wat niet echt meewerkt. Dat is institutionele traagheid. Hè?
Zeker.
Als sommige systemen gaan natuurlijk zo traag. En dan moet je er ook wel vertrouwen in hebben dat je daar richting aan kan geven.
Ik vind daar een soort tegenontwikkeling. Dat hoorde ik vanochtend op de radio. Toevallig. Het CBB gaat nu de verkiezingscampagnes doorrekenen. Niet alleen maar op hoe ze het de komende 4 jaar gaan doen, maar ook wat de effecten op de lange termijn zijn. Waarbij ze kunnen zeggen van, oh ja, maar wat we nu bewerkstelligen is heel goed voor je portemonnee. Maar wat betekent dat in de toekomst voor het klimaat? Of wat betekent dat in de toekomst gewoon voor de samenleving in totaal? En daarin zit dus wel al een verandering in systemisch eigenlijk denken.
Ja, daar zit de verandering in. Alleen dan zeggen politieke partijen, ik laat het even niet doorrekenen, ja. Het CPB. Want dan komt mijn campagne niet goed uit. Moeten we dat niet gewoon standaard doen? Dat je dat, als je meedoet aan de verkiezingen, dat je je verkiezingsprogramma laat toetsen?
Dat zou, denk ik...
In het kader van de transparantie.
Zeker binnen een open overheid en een democratisch systeem zou dat absoluut... moeten. Maar ja, er zijn helaas ook wel mensen die stemmen op partijen die zeggen, ik laat het niet doorrekenen. Dus daar zit ook wel een spanningsveld.
Ja, ja. Het wordt spannend. We zijn bij verkiezingen nu. En die verkiezingen komen eraan. Er komen natuurlijk ook partijprogramma's aan. En dan komen er ook coalitieakkoorden aan. En gaan jullie natuurlijk met verbazing daarnaar zitten kijken van... Luisters, volgens mij hebben jullie een stukje voorbereiding en traject gemist. Eigenlijk zouden bestuurders van politieke partijen, voordat ze hun kandidaten naar voren brengen, natuurlijk ook future literacy vaardigheden moeten hebben.
Dat is een goede vraag. Ik denk dat bestuurders altijd die vaardigheden moeten hebben. En een coalitie bepaalt natuurlijk heel erg hoe... welk beleid er gemaakt wordt. Als partij wil je staan voor waar je voor staat. Dat staat natuurlijk wel los van hoe geletterd je bent. Ik denk wel dat als je een land bestuurt... je van mensen mag verwachten dat ze verder vooruitkijken... dan het politieke spel wat er nu gespeeld wordt. En de waan van de dag vooral. Want dat is waar de politiek zich nu heel erg op geeft. Terwijl... dat kan niet meer.
Nee.
Dat zou niet moeten kunnen.
Nee. Dat is een punt wat we langzamerhand een beetje voorbij zijn, denk ik.
Ja.
Of bij hadden moeten zijn.
Zeker.
Dat moet je natuurlijk realiseren. Jij komt veel bij gemeentes. En daar doe je dit soort trajecten. Als je kijkt naar de middelgrote gemeentes en de dorpen. Voor welke grootste uitdagingen staan die nu in het maken van hun toekomstverwachtingen en stappen om daar hun beleid op af te stemmen?
Nou, ik denk dat voor veel gemeentes het zelfstandig blijven een rol speelt. Plus de maatschappelijke uitdagingen. Hè. Er komt natuurlijk steeds meer verantwoordelijkheid bij de gemeentes te liggen. Hoe geef je dat vorm als gemeente? Dat is wel een grote uitdaging.
Ja, en zijn ze er ook wel aan toe om die onzekere toekomst te omarmen? Of is het handiger om even terug te vallen op oude systemen of elkaar op te zoeken en een hand te geven?
Nou, eigenlijk als je naar de toekomst kijkt, we denken vaak ook, of tenminste wij denken vaak in een soort 3 horizonnen. En die 3 horizonnen die gaan, die eerste horizon, dat is eigenlijk de horizon van het heden. En dat is het systeem wat nu draait. En dat is een prima systeem. Dat moet ook draaiende blijven. Maar om dat systeem te kunnen laten draaien... wil je ook kijken naar de toekomst... wat wij als derde horizon zien. En tussen die eerste horizon van het heden... en die derde horizon van de toekomst... daar zit een soort transitiehorizon. En eigenlijk wil je op die 3 niveaus, op die 3 verschillende horizonnen als gemeente anticiperen. Want het hier en nu moet draaien. Mensen moeten, de sociale voorziening moeten er zijn. Mensen moeten een woning kunnen vinden. Mensen moeten uitkering kunnen krijgen, et cetera, et cetera. Dus dat is een heel belangrijk
niveau van zekerheid en vertrouwen.
Exact. En dat hoeft ook niet helemaal om zeep geholpen te worden. Hè. Het is niet zo dat met naar de toekomst kijken... hetgeen wat in het hier en nu waardevol is... niet ertoe doet. Alleen het is belangrijk om die derde horizon, dat toekomstperspectief, wel in het oog te houden. En ook te bedenken, wat is dan eigenlijk die brug tussen die eerste horizon en die derde horizon? Dus die transitie die we moeten gaan maken met elkaar op verschillende problemen om een soort bestaansrecht te houden.
Ja, dat betekent, als ik jou hoor praten, dat we eigenlijk als we naar die eerste horizon kijken, dat we daar wel uit moeten zijn van daar is consensus over. Want dat is eigenlijk het fundament om de volgende stappen te kunnen maken. Want je kan geen transitie invoeren als je het al niet eens over eens bent van waar we eigenlijk moeten beginnen.
Ja, ja zo zou je het kunnen zien.
Ja, moet daar de dialoog over gaan ook?
Ik zou de dialoog over de drie horizonnen voeren.
Ja.
De relatie. En het gaat niet alleen over die losse systemen, maar het gaat vooral ook over de onderliggende relaties. En in die toekomsthorizon zul je absoluut ook nog wel onderdelen zien van dat huidige systeem. Het is niet zo dat in die toekomsthorizon of in die toekomst dat huidige systeem volledig verdwenen is. Dus het gesprek zou moeten gaan over wat is er in dit huidige systeem krachtig en waardevol en wat zouden we moeten behouden in die toekomst. En hoe ziet die toekomst er dan uit?
Ja.
En vooral welke brug, welke stappen hebben we met elkaar te zetten om vanuit dat heden in die toekomst te komen?
Ja, en het helpt ook als je een toekomst in beeld hebt om eigenlijk dus naar het heden te kijken. Het helpt je om het heden te bezien.
Precies.
En dat...
Precies. En dan is het ook heel belangrijk om te laten zien hoe wendbaar je organisatie moet zijn om daar zeg maar inhoud aan te geven.
Ja. En krampachtig vasthouden aan de patronen en de systemen die er nu zijn, dat is in ieder geval niet verstandig. Want we weten allemaal dat er veel te veranderen staat en veel gaat veranderen. En er zijn ook gewoon dingen die je los moet laten. En dat is altijd wel interessant. Als wij trajecten doen, dan vragen we ook altijd aan opdrachtgevers van kijk nou eens niet alleen naar waar je moet vernieuwen, maar kijk ook naar wat je kunt behouden, maar vooral ook naar waar je mee moet stoppen.
Precies.
En stoppen met dingen vinden mensen vaak heel erg moeilijk. Want juist hetgeen wat ze kennen, dat geeft houvast. En dingen loslaten en zeggen, ja, dit was misschien ooit heel nuttig, maar nu niet meer. Dat brengt toch voor sommige mensen onzekerheid met zich mee.
Ja. Ik vond het een leuk gesprek vanmorgen. Dank je wel, Boudien en Lulu, voor aanwezigheid hier in de uitzending. En ik wens jullie heel veel plezier in jullie werk. Want dat hebben jullie in ieder geval deze uitzending behoorlijk uitgestraald.
Dank je wel.